Jongens en meisjes, vrienden, broeders en zusters. Als er ooit iemand geweest is die allergisch was voor christenen, dan was het Saulus wel. Hij moest er niks van hebben en hij zag er een groot gevaar in. Saulus bestreed christenen zoals je de eikenprocessierups bestrijdt. Mensen uit Iran kunnen je er alles over vertellen hoe dat gaat trouwens. Christenen die bestreden worden. Er zijn er heel wat onder ons die daar van dichtbij van weten. Nou, en zo komen wij Saulus tegen vanmorgen, rijdend op zijn paard op weg naar Damascus. Het is een reis ongeveer zoals van Rotterdam net voorbij Groningen. Iets meer dan 200 kilometer. Dat is de afstand die je nodig hebt om van Jeruzalem te komen in Damascus, de hoofdstad van Syrië. En daar is hij van plan om ook daar de christenen te vervolgen. Maar zoals we gehoord hebben, op die weg wordt Saulus bekeerd door de Heer Jezus. En dat is mooi. Van een felle vervolger wordt Saulus een volgeling en wel de grootste verkondiger van het evangelie van Jezus Christus. Dr. Lucas laat ons zien hoe machtig en hoe sterk de Heere Jezus is. Niet alleen toen hij op aarde was, maar ook nu hij in de hemel is om wonderen te doen. En het grootste wonder wat hij kan doen is dat hij iemand een nieuw hart geeft. Dat gebeurt met Saulus. Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft hij zijn eerste grote werk gedaan. En hoe kun je dat nou het beste begrijpen? Nou, stel je voor dat er een erge ziekte is waar heel veel mensen aan doodgaan. Nou, dan gaan knappe mensen en dokters proberen een medicijn te maken waardoor je niet meer doodgaat aan die ziekte, maar erdoor beter wordt. En als dat lukt, dan ben je super blij. Dan zeg je, yes, nu we dit medicijn hebben, is de ziekte verslagen. Nou, wat er daarna moet gebeuren natuurlijk, is dat dat medicijn heel snel gemaakt moet worden en overal naar de zieke mensen toe moet. Nou, zo kun je ook de twee boeken van Dr. Lucas begrijpen. Boek 1, het evangelie, gaat erover, het medicijn is klaar. De Heer Jezus, die rekent af met onze grootste vijanden. Met de duivel, met de zonde, waardoor wij last hebben van die duivel en met de gevolgen van de zonde en van de duivel, namelijk de dood, ziekte en verderf. Als Jezus sterft aan het kruis en als hij opstaat uit de dood, ja, dan is er het medicijn gekomen voor al onze ellende. Maar wat moet er dan gebeuren? Dan moet het medicijn de wereld in. Dan moeten mensen gaan geloven in de Heere Jezus, hem aanroepen en dan worden ze verlost uit de macht van de duivel. Ze worden vergeven van hun zonden en ze mogen weten, de dood is verslagen. Als ik dood ga, dan mag ik bij God komen en als het koninkrijk komt, dan wekt hij mij op uit de dood en dan mag ik weer leven 10.000 jaar en tot in eeuwigheid op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Dat gebeurt als je het medicijn inneemt. Nou is er één probleem. Stel je nou eens voor dat het medicijn is uitgevonden, maar mensen die die ziekte hebben, die zeggen, ik voel me helemaal niet ziek. Ik hoef dat medicijn van jou helemaal niet. Misschien krijg ik er wel wat van. Nee hoor. Het gaat nog best. Ja, dan is het medicijn er wel, maar als ze het niet gaan innemen, gaan ze toch nog dood aan die ziekte. Het werk van een dokter is best moeilijk werk. Een dokter moet niet alleen de goede medicijnen voorschrijven, of de goede operatie, of de goede behandeling. Soms moet een dokter ook praten met de patiënt. Mevrouw, u zegt wel, ik ga gewoon weer verder. Maar dat moet u niet doen. U bent echt ziek, ook al voelt u het niet. U moet dit medicijn echt nemen hoor. Ja. Nou. De Heer Jezus vanuit de hemel kijkt naar mensen, je zou kunnen zeggen, als een dokter. De Heer Jezus ziet alles. Hij ziet ook dingen die wij helemaal niet zien. En als de Heer Jezus vanuit de hemel kijkt naar Saulus, dan ziet hij in zijn hart dingen die niet zo mooi zijn. Vijandschap tegen de Heer Jezus. Vijandschap tegen de Heere God. Hij ziet, je zou kunnen zeggen, een vreselijk ziek hart. Maar de Heer Jezus besluit om Saulus beter te maken. Ja, je zou kunnen zeggen, Saulus was eigenlijk voor God en voor Jezus was hij dood. Maar de Heer Jezus besluit om hem levend te maken. Van vijand tot vriend, volgeling en verkondiger. Nou, zo machtig is de Heere Jezus. Dat was hij ooit, maar dat is hij nu nog steeds. Waarom wordt dit allemaal aan ons verteld? Voordat we er nog even dieper naar gaan kijken, waarom vertelt dokter Lucas ons dit? Nou, allereerst is het voor ons belangrijk om te weten dat de Heer Jezus zulke dingen doet. Elke keer weer zijn er mensen die zeggen, ik ben er allergisch voor hoor, ik moet er niks van weten. Ik geloof er niks van. Of ik vervolg het. Maar dan moet je niet denken, oh help, niks aan te doen. Moet je eens indenken dat jij in de kerk in Jeruzalem zat. Daar was Stefanus, een lieve ambtsdrager, die heel goed kon preken. Nou, die Stefanus hebben ze doodgemaakt. En wie had er de leiding daarbij? Dat was Saulus. Ze hebben gezien dat Stefanus doodgemaakt werd. Ze hebben gezien hoe gemeen Saulus uit zijn ogen keek. Oh, erg hè? Maar zij wisten wat de Heer Jezus gezegd heeft. De Heer Jezus heeft gezegd, bid voor wie u vervolgen, zegen wie u vervloeken. En dat zullen ze ook gedaan hebben. Ze zullen gebeden hebben voor Saulus. Saulus had de preek van Stefanus gehoord, maar hij had ook net als de anderen zijn oren dichtgestopt. Je dacht, nou, als je je oren dichtstopt, dan hoor je er ook niet veel van. Maar de Heer Jezus heeft gezorgd dat die preek van Stefanus en dat die gebeden van de kerk in Jeruzalem, ja, dat die wat gingen doen. En dat gebeurt nog steeds. Dat moeten jullie allemaal weten. Die jongen op de voetbal die altijd zo vreselijk vloekt. Of die ene collega op je werk die er echt allergisch voor is. Of die vervolger van je tante in Iran. Of Lady Gaga. Of nou ja, noem ze allemaal maar op. Het heeft zin om te bidden, mensen. En om door te gaan met bidden. Laten we daar alsjeblieft mee doorgaan. Want God verandert en bekeert mensen nog steeds. En dat is nodig. Nou, daarom vertelt dokter Lucas ons dat. Hè, om ons aan te moedigen. Ga maar door met bidden. Ook voor die ene. Nou, dokter Lucas vertelt ons ook over de bekering van Saulus. Omdat hij voor ons allemaal even heel duidelijk wil hebben dat Saulus, Paulus, de man van Jezus is. De uitverkoren man om het evangelie de wereld in te brengen. En natuurlijk, de Heer Jezus had er meer. De Heer Jezus had al zijn apostelen. Maar tussen al die apostelen is er eentje die er met kop en schouder bovenuit steekt. He, zoals Jozef speciaal was onder zijn broers, zo is Saulus, Paulus, de uitverkoren man van Jezus. En waarom vertelt Lucas ons dat? En in de rest van het boek Handelingen vertelt hij heel veel over Paulus. Omdat hij niet wil hebben, dat gebeurde toen al, en dat is altijd blijven gebeuren tot op de dag van vandaag, dat er mensen zijn die zeggen, ja, Jezus, daar heb ik wel wat mee. Ik vind hem wel een sympathieke man. Een goed voorbeeld, inspirerend onderwijs. Jezus, ja, daar kan ik wel wat mee. Maar Paulus, Paulus, daar moet ik niks van hebben. Nou, dokter Lucas benadrukt hier, Paulus is Jezus' man. Zijn brieven zijn brieven die namens de opgestane Jezus Christus aan u en jou gericht zijn. En als je daar allergisch voor bent, dan ligt er niet alleen een probleem tussen jou en Paulus, dan ligt er ook een probleem tussen jou en Jezus. Knoop dat in je oren. Nou, misschien schrik je daarvan, maar ik denk dat dat de tweede reden is waarom dokter Lucas wil dat we dat weten. Maar de belangrijkste reden, en daar gaan we nu ook op verder, dat Dr. Lucas ons vertelt over die bekering van Saulus, is natuurlijk dat hij wil dat doordat wij luisteren naar dat verhaal van die bekering van Saulus, dat wij daar zelf door bekeerd worden. Voor het eerst, of opnieuw, of dat onze bekering, als je bekeerd bent, verdiept wordt. Want daar is deze geschiedenis ontzettend geschikt voor. Elke dokter, jongens en meisjes, die moet natuurlijk eerlijk zijn. Als een patiënt bij de dokter komt en hij vraagt, wilt u mij onderzoeken? En als de dokter dan iets ziet wat niet goed is, dan moet de dokter het wel vertellen. Nou, een dominee moet ook eerlijk zijn. En een dominee moet vertellen dat wij allemaal, zoals wij geboren worden, een heel groot probleem hebben. Een ziekte. Ja, de dood in ons hart. Niet alleen ongelovige mensen die nooit naar een kerk gaan, maar ook gedoopte mensen. Ook mensen die naar de kerk gaan. Dat moet een dominee vertellen, want als je niet weet dat er wat met je aan de hand is, dat je ziek bent, dan ga je ook niet vragen naar het medicijn. Dan ga je er ook niet naar zoeken om beter te worden. Nou, ik wil de bekering van Saulus zo uitleggen dat je het ook op jezelf kunt toepassen. Drie dingen waar we naar kijken. Het eerste is Saulus, een vijand van Christus. Het tweede, Saulus stilgezet door Christus. En het derde, Saulus hulpeloos voor Christus. Een vijand van Christus, stilgezet door Christus, hulpeloos voor Christus. Nou, allereerst een vijand van Christus. Misschien zeg je, ja, dat is nogal duidelijk, hè, dat hij een vijand is. Maar Saulus zag zichzelf helemaal niet als een ongelovig of als een slecht mens. Helemaal niet. Hij geloofde dat hij juist een helper van de Heere God was. Dat hij juist een bouwer van Gods Koninkrijk was. Hij zag zichzelf als een goede en dappere man. Wat hij moest doen vond hij misschien niet leuk, maar het moest wel gebeuren. Hij was een biddende man, hij was heel actief voor zijn geloof. Hij stak er heel wat uren tijd in. Nou, je zal dan misschien zeggen, waarom doet hij dan zo lelijk, hè, tegen de discipelen van Jezus? Nou, dat deed hij inderdaad natuurlijk heel lelijk tegen. Waarom doet hij zo lelijk? Nou, hij vond de discipelen van Jezus te streng en te slap. En misschien heb jij daar ook wel eens last van. Te streng en te slap. Wat zei bijvoorbeeld Petrus? Wat zeiden de discipelen als ze een preek hielden? Dan zeiden ze tegen hun Joodse medeburgers. U gaat allemaal naar de tempel. U bidt allemaal heel veel. U doet allemaal uw best om voor de armen te zorgen en nog veel meer. Maar, lees de preken van Petrus maar. Maar, u bent een zondig mens. U bent een verdorven mens. Ook u hebt eraan meegewerkt dat Jezus aan het kruis kwam. Er is een God die u niet ziet als een goed mens. Er is een God die kijkt in uw hart en die u zal oordelen als u zo doorgaat. Nou, dat vond Saulus veel te streng, maar dat zeiden ze wel. Ik, een zondaar, ja, ik heb toch mijn fouten, dat weet ik wel hoor, ik vraag ook vergeving. Ik slecht, ik zet me toch in voor mijn geloof. Saulus irriteert zich aan de christenen die zeggen, wij zijn allen zondaars. Ook jij, Saulus, ook jij bent een zondaar. Ik, een zondaar, vond hij veel te streng. Maar hij vond het ook veel te slap. Veel te slap. Van die eenvoudige vissermensen, dat die een preek kunnen houden, dat die onderwijs geven, moesten ze niet lang studeren, net als hij. En kijk eens wat ze doen. Wat voor mensen ze binnenhalen. Hoeren, tollenaars, dat zijn landverraders. Ja, zelfs buitenlanders. Mensen die niet Jood zijn, die halen ze binnen. daar is plaats voor, zeggen zij, in de gemeente van God. Kan dat zomaar? Saulus ergert zich mateloos aan deze slapheid. Hij ziet zich als iemand die daar wat tegen moet doen, die daar wat van moet vinden en wat tegen moet zeggen. Saulus ziet zichzelf dus als een gelovig en als een goed mens. Niet als iemand die nog bekeerd moet worden. Maar als de Heere naar Saulus kijkt, dan ziet hij in hem een hart vol vijandschap, trots en boosheid. Nou, Saulus was zo'n man die van iedereen wel iets vond. Maar zo kun jij, zo kunt u, zo kan ik ook in de kerk zitten natuurlijk. Je kijkt om je heen en je vindt er wat van hem, van haar, van de muziek, van de kinderen, van de ouderen, van de dominee. Het is de zus of de zo. Maar heb je door dat intussen de Heere kijkt naar jou vanuit de hemel? Dat hij ziet wat zich afspeelt in je hart, iets waar je jezelf amper van bewust bent of helemaal niet. Wat daar zich afspeelt aan jaloezie, aan trots, aan lelijke gedachten. Wij worden allemaal geboren met een Adamshart, maar we zijn er zelf blind voor. Als God het ons niet laat zien door zijn geest, dan zien we er niks van. En God wil de geschiedenis van Saulus gebruiken om ook ons te laten zien wat God ziet in ons hart. En het is nodig, ook dat de dominee zegt, mensen, dit ziet God in jouw hart, in uw hart, er is wat aan de hand. U denkt, nou het zal toch wel goed zitten, ik ga er maar van uit dat het goed zit. Bekeerd worden, ik ga er maar van uit dat ik dat ben. Wedergeboren worden, nou, ik hoop maar dat dat bij mij ook al zo is. Nou, de taak is dat ik moet zeggen, mensen, zoals je geboren wordt, zit het niet goed. Bij niemand niet. En we moeten erachter komen hoe ziek we zijn. Anders gaat het evangelie je niet helpen. Ook niet als je heel godsdienstig bent. Dan zegt God niet, nou oké, dan is het wel goed. Bent u bekeerd? Ben jij opnieuw geboren? Misschien zeg je, dat hoop ik. Misschien zeg je, daar ga ik maar van uit. Nou, dat is wel te weinig hoor, als je dat hoopt. Of dat je daarvan uitgaat. Dat is iets wat je moet weten. Als jij morgen naar een bepaalde plek toe gaat vliegen en je gaat naar het vliegveld, dan moet je natuurlijk wel weten dat je tickets in orde zijn. Dan ga je niet denken, nou ik hoop maar dat ze me in het vliegtuig toelaten, want dat gaat niet werken natuurlijk. Nou, zo moet u weten dat u het koninkrijk van God straks binnen zult gaan. U moet niet zeggen, nou daar ga ik maar van uit, dat hoop ik maar. U moet het weten. En de vraag is, waar steun je op? Waarom ga je ervan uit? Als je zegt, ik ga er maar van uit dat het goed zit. Waar baseer je dat op? Nou, ik ben toch gedoopt? Oké, ja. Is dat je paspoort? Dat er wat water over je heen gegaan is? Je zegt, ik ga elke zondag naar de kerk. Dat deden de Joodse mensen, die gingen ook elke week naar de synagoge. Ik doe toch mijn best, ik ben vrijwilliger. Ja, dacht je dat je daarop kon bouwen? Ons leven heeft een rots nodig. Iemand op wie het gebouwd wordt. En dat is de Heer Jezus Christus. Zijn offer. Je moet zijn vergeving ontvangen. Je moet zijn nieuwe leven ontvangen. Pas dan, als je weet dat je dat ontvangen hebt, ben je klaar om het koninkrijk binnen te gaan. Waar steun je op? Wie ben je? Zie je wat God ziet? Eerste punt, Saulus. Een vijand van de Messias, maar hij wist het niet. Maar gelukkig, we gaan naar het tweede punt. Jezus Christus zet hem stil. Jezus Christus laat hem daar achter komen. Tweede punt, stilgezet door Christus. Op de weg naar Damascus zet Jezus Saulus krachtig stil. Er komt een enorm licht, er klinkt een stem. Saulus valt op de grond, hij valt van zijn paard. Was dat iets wat in zijn hoofd gebeurde? Nou, ongetwijfeld gebeurt er op dat moment gigantisch veel in zijn hoofd. Maar dokter Lucas is er even als de kippen bij om te zeggen, de mensen die met hem waren, hebben het ook meegemaakt. Dus natuurlijk was het een heleboel psychologie, maar er was ook een echte gebeurtenis. Jezus vanuit de hemel verscheen, openbaarde zich. Er waren getuigen bij. Nou, Saulus wordt stilgezet door een licht, door een stem vanuit de hemel. Betekent dat, even tussen twee haakjes, dat wij ook moeten wachten totdat wij een licht zien en een stem horen? Nee. Het is niet de ervaring waardoor Saulus bekeerd wordt, maar het is dat wat Saulus ontdekt waardoor hij bekeerd wordt. Door het licht. Dat schijnt. En dan weet hij gelijk, dit is de Heere God. En dit is het licht waarvan Jesaja geprofeteerd heeft. Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. En dat licht, weet je wel, dat in de nacht ook scheen toen de herders op het veld waren. Dat licht van de verschijning van de Heere God. Ja, hij weet, hier is de Heere. En waar komt dat licht vandaan? Van het aangezicht van de Heere. Maar wie is de Heere? Dan klinkt er die stem. Saul. Saul. Zijn naam klinkt. Wat is dat mooi. Als je naam klinkt. Tijmen. Tijmen. Francine. Francine. Jan. Jan. Nou, je naam. En als in de Bijbel 2 keer je naam genoemd wordt, dan zit daar liefde in. Denk maar, er zijn allerlei voorbeelden in de Bijbel. Toen de zoon van David doodgegaan was, Absalom, toen hoorde je David huilen. Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. 2 keer je naam horen betekent liefde. Of Jezus aan het kruis, mijn God, dat is liefde. Saul, Saul, zijn naam klinkt. Waarom vervolg je mij? Er klinkt een vraag uit de hemel. En wist je dat de Heere dat iedere keer doet? Als de Heere je ontmoet, dan gaat hij niet tegen je staan te preken, dan vraagt hij iets. Ook al ziet hij van alles, hij vraagt iets. Kijk maar naar Adam. Adam, waar ben je? Eva, wat heb je gedaan? Kain, waar is je broer? Maria, waarom huil je? Saul, waarom vervolg je mij? Misschien heeft de Heere ook wel een vraag voor jou, voor u vanmorgen. En je voelt hem eigenlijk al een tijdje in de lucht hangen. Een vraag, luister naar die vraag. Ren niet maar door, de Heere zet je stil. Saulus wordt stilgezet. En weet je, ik denk dat de Heere ons allemaal wel eens stilzet. De Heere laat niemand van ons zomaar gaan. Met je ziekte, daar is de Heere veel te goed voor. Dan heb je ook door dat dat erachter zit. Als je wel eens stilgezet wordt. Hè? Niemand vindt het leuk om stilgezet te worden. Laten we eerlijk zijn. Je bent lekker bezig en ineens gebeurt er iets. Je wordt stilgezet. Dat willen we niet. Je wilt door. Je kan er ook met God door overhoop liggen. Waarom moet ik nou stilgezet worden? Maar de Heere zet ons stil. Omdat hij ons bekeren wil. Omdat hij ons hart genezen wil. Het is misschien niet leuk, maar het is wel goed voor ons. Want wat zich afspeelt in ons hart, dat moet niet onder de oppervlakte blijven. Dat moet worden blootgelegd. Zodat we ontdekken, ik heb een probleem, daar moet wat mee gebeuren. De Heere zet Saulus stil. Saulus was een man die dacht dat hij alles goed kon zien. Dat hij zo gezond was als wat, geestelijk. Maar nu begint hij te zien hoe blind hij geweest is. Hij dacht dat hij wel de man was die God zo'n beetje kende. Maar nu vraagt hij, Heere, wie bent u? Van een man die het wist en die het kon en die het had, wordt hij een man die blind is. Een man die bij de hand genomen moet worden. Een man die zich hulpeloos voelt. Nou, dat brengt ons bij het derde punt. Saulus, hulpeloos voor Christus. Ja, Saulus was altijd actief geweest voor zijn geloof. Maar wat dringt er tot hem door op die weg naar Damascus? Tot hem dringt door wie hij eigenlijk is. Hij kent de Bijbel, het Oude Testament, als geen ander. En dat hij in Jezus gaat geloven betekent niet dat het Oude Testament voortaan aan de kant gezet wordt of zo. Nee, het Oude Testament was en blijft zijn Bijbel. Alleen wat hij ontdekt is wie is hij zelf in dat verhaal? Hij dacht natuurlijk altijd, nou wij moeten zijn zoals de dappere David die vecht tegen Goliath. Ik moet zijn als de dappere Elia tegen de profeten van Baal. Ik moet zijn als de dappere Samuel. En zo dacht hij een beetje over zichzelf. Maar ineens ontdekt hij wat God ziet als God naar hem kijkt. Wie is hij? Oeps. Denk eens aan de steniging van Stefanus. Hij is eigenlijk zoals Kaïn die zijn broer Abel doodsloeg. Hij is eigenlijk zoals de farao die een hekel had aan het volk van God. Die vond het moet allemaal weg, die kinderen van God. Zo vervolgde hij de christenen. Wie is hij? Hij is eigenlijk een man zoals koning Saul die de hele tijd achter David, de gezalfde van God, aanzat. Hij is een dwaze man zoals Biliam die door God krachtig stilgezet moet worden. De gelovige Saulus ontdekt dat als God dieper naar hem kijkt, hij precies aan de verkeerde kant van de lijn staat in al die verhalen van de Bijbel die hij op zijn duimpje kent. Ja, en dat is eigenlijk de boodschap ook van Paulus. Dat God dat niet alleen bij hem zag, maar dat hij dat bij alle mensen ziet. Niet alleen bij die vloekende collega. Of bij diegene bij wie het allemaal zo overduidelijk is. Dat zit bij ons allemaal onder de motorkap. Wij zien het niet, maar als de Heilige Geest ons de ogen ervoor opent, dan zien we allerhande problemen. Dan voel je je hulpeloos. Akelig. Maar dat is nodig. Want als je voelt, er is een probleem. Ook bij mij. Dan ga je ook uitkijken naar, is daar nog een oplossing voor? Is daar nog hoop voor? En dat is niet alleen iets wat ooit een keertje in je leven moet gebeuren. Dan is dat klaar, dan praten we er niet meer over. Nee, die oude mens draag je je leven lang bij je. En hoe langer je met God, met Jezus leeft, des te meer ga je het zien. Wie ben ik eigenlijk? Hulpeloos. Saulus wordt ontdekt aan zijn vijandschap. Hij wordt stilgezet. Hij voelt zich hulpeloos en zo wordt hij bekeerd. Hij roept niet gelijk, halleluja, halleluja, alles is vergeven en over. Nee, door het licht van Gods geest ontdekt hij zichzelf, ontdekt hij zijn zonde. En hij weet niet waar hij het zoeken moet. Zijn leven, al wat hij gedaan heeft, zijn beste werken zijn als vuile kleren. De man die bij iedereen wel iets zag en aan te merken had, nu ziet hij niemand meer. Toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. Hij ziet alleen zichzelf en de Here die aan hem verschenen is. Saulus, een vijand van Christus. Saulus, stilgezet door Christus. Saulus, hulpeloos voor Christus. Maar juist dan ga je het uitroepen. O Here, wees mij genadig. Here, vergeef mij toch. Here, ik wil er niet meer van uitgaan dat het maar goed zit. Ik wil het van uzelf ontvangen, vergeving, genade. En dan is daar een barmhartige Heere Jezus, een dokter voor de zielen. Een die als geen ander vergeven kan en wil en zal vernieuwen kan. Ja, want deze Jezus werd geblinddoekt. Werd in zijn gezicht geslagen voordat hij de weg ging naar het kruis. Om onze plek in te nemen. Onze straf te dragen. Ons oude bestaan met zich mee te nemen in het graf. En op te staan opdat hij ook ons zou laten opstaan tot een nieuw leven. Een leven waarin je je iedere keer ook weer opnieuw hulpeloos voelt. Je eigen zonde ontdekt. Jezelf zwak voelt. He, misschien juist als je weer naar school moet, weer aan het werk gaat, voel je je ook wel hulpeloos. Zwak, je ziet er tegenop, hoe moet het allemaal verder? Maar dat is niet erg als je je zo voelt. Weet dat er een sterke Heere en Heiland is. Ik hoop dat je het doet vanavond, vanmiddag. Dat je op je knieën gaat en zegt, Heere, wilt u mij helpen? Niet alleen dat het op je werk of op school weer gaat. Maar wilt u mij helpen om de weg te gaan die uitkomt in uw koninkrijk? En dan zul je het ontdekken. Er is een machtige, een goede, een heerlijke Heere. Genade voor zondaren. Een Heer die zegt, mijn genade is ook voor jou genoeg. Amen.